prediking, jongens en meisjes, die ik zou willen beginnen met een vraag voor jullie. Fijn dat er ook weer veel kinderen in de kerk zijn vanmorgen. Een vraag die gaat over gelijkenissen van de Heere Jezus. En die ken je natuurlijk wel. Er zijn er wel 35 van in de Bijbel te vinden. Maar als je nou zou mogen zeggen, wat jij nou de mooiste gelijkenis vindt die de Heere Jezus heeft verteld, welke zou je dan kiezen? Dan zijn er vast meerdere jongens en meisjes die op dit moment denken aan dat verhaal over dat verloren schaap. Een van de gelijkenissen waarvan je zou kunnen zeggen trouwens, dat die eigenlijk geen goede naam draagt. Want het is niet de gelijkenis van het verloren schaap, maar het is een van de gelijkenissen over de goede herder. Want over hem gaat het immers. Dat schaap, dat kan alleen maar weglopen. Dat kan alleen maar verloren liggen. Dat ziet geen kans om nog één stap te verzetten en zelf terug naar de kudde te gaan. Maar die herder gaat op zoek. Die herder laat desnoods 99 andere schapen in de woestijn achter om die ene terug te vinden. En als die hem gevonden heeft, dan is het de herder die vervolgens voor alles zorgt, die dat schaap op zijn schouders neemt en het naar huis draagt. Het is ook vervolgens de vreugde van die herder waarmee het verhaal afsluit. Hij is blij. En hij nodigt alle mensen in zijn omgeving uit om mee feest te vieren. Ik heb mijn schaap teruggevonden. Zo is er blijdschap, zegt de Heere Jezus, voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En kijk, vanaf Pasen gerekend is het natuurlijk al een hele tijd geleden, gemeente, dat de Heere Jezus dat verhaal over dat schaap verteld heeft. Misschien zit er wel 3 jaar tussen. En hoeveel is er inmiddels niet veranderd? Als we denken aan de Heere Jezus. Ooit was hij vernederd. Hij was de man van smarten. Hij wandelde rond in Israël. Hij kon uiteindelijk zomaar gevangen genomen worden, gedood aan het kruis. Maar wat is er verschrikkelijk veel veranderd, gemeente? Inmiddels hebben we gehoord in de paasprediking dat hij is opgestaan uit de doden. Niet langer man van smarten, maar vorst des levens. Niet langer vernederd, maar verhoogd en verheerlijkt. Zoveel is er veranderd, dat als de Heere Jezus gaat verschijnen aan zijn discipelen, dat er meerdere momenten zijn dat de mensen onder elkaar fluisteren, is die het nou wel of is die het nou niet? Ook zijn gedaante is veranderd. En weet u wat nou een van de mooiste dingen is die je met Pasen mag bedenken? Dat wat er ook allemaal veranderd is sinds Goede Vrijdag en sinds de opstandingsdag, dat het hart van de Heere Jezus niet is veranderd. En dat wat hij in Lucas 15 over zichzelf als de goede herder heeft verteld, dat ook na Pasen nog helemaal blijkt te kloppen, zegt ons vanmorgen 1 Korinthe 15. Want gemeente, daar hebben we zo'n verloren schaap die door de Heere Jezus wordt opgezocht. Hij heet in onze tekst, kinderen, heet hij Kefas. Dat is iemand die wij heel goed kennen, want dat is een andere naam voor Simon Petrus. Kefas is gewoon de Arameese vorm van het woord Petrus, betekent hetzelfde, rotsman. Dus het gaat hier over de Heere Jezus die Petrus gaat opzoeken. De opgestane Heere zoekt Petrus op. En over die ontmoeting zeggen we 3 dingen. Dat is om te beginnen onvoorstelbaar. In de tweede plaats is dat komen van de Heere Jezus tot Petrus onvoorwaardelijk. En in de derde plaats is die ontmoeting onvergetelijk. De opgestane Heere zoekt Petrus op. Dat is onvoorstelbaar, onvoorwaardelijk, onvergetelijk. vergetelijk. Gemeente, vanaf die eerste opstandingsmorgen is de Heere Jezus een heel aantal keren aan mensen verschenen. Als je 1 Korinthe goed zou lezen, dan zie je in vers 6, 7 en 8 wel 6 van die ontmoetingen op een rij staan. Er zijn er in de evangelie nog een aantal. Die vrouwen worden in 1 Korinthe 15 niet genoemd. U weet, daar wordt bijvoorbeeld in Matthäus over gesproken. In totaal moet het om minstens 10 ontmoetingen gaan die de Heere Jezus heeft gehad. En het zijn vrijwel zonder uitzondering mensen die zijn discipel zijn, die hem te zien krijgen. Ik zeg vrijwel zonder uitzondering, want kijk, die man die zelf 1 Korinthe 15 schrijft en die uiteindelijk erbij zegt, ten laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, die was op dat moment nog geen discipel. Hij zou het vanaf die dag wel worden, Saulus van Tarsen. Maar voor de rest gaat het allemaal om mensen die een band met de Heere Jezus hebben. En bij al die ontmoetingen die ons dan in de Bijbel vermeld worden, gaat het soms om heel uitgebreide ontmoetingen die worden beschreven. Denk aan de Emmausgangers. Hoeveel preken hebben we daar vorig jaar na Pasen niet aan kunnen wijden? Denk aan de ontmoeting met Maria Magdalena, die denkt dat ze de tuinman ontmoet bij het graf. Ook een heel verhaal. En van andere ontmoetingen weet je bijna niks. Alleen maar dat het een keer gebeurd is. Bijvoorbeeld wat hier ook in 1 Korinthe 15 staat over die meer dan 500 broeders op eenmaal. Ik weet niet waar dat toen geweest is. Ik weet niet hoeveel mensen daaronder geweest zijn die wij kennen. Er wordt niemand bij name genoemd. Maar het is wel een keer gebeurd. En die ontmoeting die in vers 7 wordt genoemd, dat hij ook aan Jacobus is verschenen. Misschien komt er nog wel een moment om daar ook nog eens apart bij stil te staan de komende tijd. Daar weten we verder ook niet zo heel veel van. En dat geldt nou ook, gemeente, van die ontmoeting met Petrus. Het wordt hier genoemd. Het wordt ook nog genoemd in Lucas 24. In die bekende tekst, weet u wel, als de Emmausgangers terug van Emmaus naar Jeruzalem gaan om aan de discipelen te vertellen dat ze de Heere Jezus hebben gezien. Maar als ze dan de deur binnenkomen van het huis waar de discipelen zijn, dan hoeven ze verder niks meer te zeggen, want dan komen de discipelen hen tegemoet. En dan wordt tegen hen gezegd, de Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Maar die tekst opgeteld bij deze tekst, dat is in totaal 7 woorden. En verder wordt er over de inhoud niks gezegd. Alleen, gemeente, het feit dat ze elkaar hebben ontmoet, de Heere Jezus en Simon Petrus, oftewel Kefas, dat is op zich al genoeg stof voor een preek. Want het is onvoorstelbaar dat dat er ooit nog van zou komen. En kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die kunnen zeggen, nou ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo onvoorstelbaar. Als je nou iemand zou hebben die oppervlakkig iets van de Bijbel af weet. Hij weet ergens links en rechts een paar dingen over de Bijbel. Hij heeft wel eens een keer iets gehoord over Jezus en over de discipelen. En hij heeft misschien wel eens een keer een bladzij uit het evangelie gelezen. Ja, in het begin van het evangelie kom je toch Simon Petrus ook tegen bij de discipelen. Dat is er toch één van Jezus. Natuurlijk is hij er dan ook bij als Jezus aan de zijnen gaat verschijnen na zijn opstanding. En er zijn mensen, gemeenten, die niet alleen over Petrus zo in de gouden, zo oppervlakkig kunnen zeggen, nou hij hoort er toch bij, die kunnen dat over zichzelf misschien ook wel heel snel concluderen. Ja, ik hoor nou toch ook eenmaal bij de kerk. En wat zijn mensen van de kerk? Dat zijn toch christenen? Dat zijn toch gelovigen. En ik heb ook trouw altijd mijn plek ingenomen in de kerk. Dan hoor ik er toch bij. Ik heb toch trouwens ook belijdenis gedaan in de kerk. Dan hoor ik er toch bij. Dan ken ik Jezus toch ook. Oh ja? Gemeente, je zou over Petrus ook zo in de gouden kunnen denken. Hij hoort er toch wel bij, want hij is toch een keer tot discipel geroepen. Hij was notabene een van de eerste mensen die dat voorrecht te beurt viel, samen met zijn broer Andreas. En toen heeft hij toch met zijn broer de netten verlaten en toen zijn ze hem toch nagevolgd. Bovendien weet u allemaal dat als het evangelie eenmaal in gang gezet wordt en de Heere Jezus gaat rondwandelen, dat dan in die kring van die 12 discipelen die hij uitgekozen heeft, Petrus langzaam maar zeker een prominente rol gaat spelen. Dat zal ook wel met zijn karakter te maken hebben, met zijn opbruisende natuur en dat hij gauw zijn woordje klaar heeft. Maar deze man is er toch vaak bij op heel speciale momenten, als andere discipelen op een afstand blijven. Bij het dochtertje van Jairus bijvoorbeeld staat Petrus er met zijn neus bovenop en bij de verheerlijking op de berg, hij is niet de minste onder de broederen. En hij is trouwens toch ook meer dan eens woordvoerder van de discipelen. Neem nou dat hele mooie moment in Matteüs 16... Dat de Heere Jezus met de discipelen gaat spreken over wat de mensen allemaal van hem denken en vinden. En dat hij dan tegen ze zegt, nou jullie, wie zegt gij dat ik ben? En dan is het Petrus namens de rest die zegt, Heere, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Net zoals die later in de synagoge van Capernaum weer de woordvoerder is van dat 12-tal dat overblijft, als na de prediking van het brood des levens de massa zich heeft afgekeerd van de Heere Jezus en van zijn boodschap. Maar dan staan daar die 12 discipelen en we horen de Heere Jezus vragen, wilden jullie soms ook nog weggaan? En is het Petrus die weer het woord neemt en zegt, Heere, hoe kan u dat nou vragen? Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Mooie dingen, gemeente, te zeggen over Kefas, over Petrus. Maar als trouwe Bijbellezers weet u meer van hem te zeggen, toch? U weet ook dat er in de loop van het evangelie, behalve die aanhankelijkheid en dat geloof, ook nog een andere lijn getrokken gaat worden die ons iets zegt over het geestelijk leven van Simon Petrus. En dat is niet zo'n mooie lijn. En pijnlijk genoeg begint dat op te vallen op hetzelfde moment. Ik noemde net Matteüs 16. Als Petrus die hele diepe belijdenis aflegt, u bent de Christus. Nou, dat had nog nooit iemand tegen de Heere Jezus gezegd. Maar juist op datzelfde moment, als de Heere Jezus dan voor de eerste keer met de discipelen eerlijk gaat spreken over zijn komende lijden en sterven, hij zal overgeleverd worden in de handen van de zondaren, ze zullen hem kruisigen, maar hij zal ook ten derde dagen weder opstaan uit de doden. Als de Heere Jezus dat geheimenis voor het eerst aan de 12 gaat vermelden, dan is het Petrus die opspringt en zegt, Heere, wees u genadig. Dat zal geenszins geschieden. En wat merk je dan, jongens en meisjes? Dat die man wel door de Heere Jezus geroepen is en dat hij wel in hem wil geloven en dat hij graag zijn discipel wil zijn, maar dat Petrus ten diepste er niet aan wil waar de Heere Jezus nou precies voor is gekomen. Petrus wil er niet aan dat de Heere Jezus in een weg van lijden en sterven voor de zonde ten onder zal gaan. Hij kan eigenlijk niet accepteren dat de Heere Jezus niet alleen zijn meester is, maar dat hij ook zijn borg moet zijn. En daarom zie je Petrus steeds in de weg lopen. Tot en met in die nacht in Gethsemane. Elk kind in de kerk kent het verhaal van het zwaard en van het oor van Malchus. Petrus, hij loopt in de weg. Want hij begrijpt ten diepste niet waar de Heere Jezus op uit is. Hij wil er niet aan. En dat onbegrip tegenover zijn meester, gemeente, dat heeft nou ook nog te maken met een stuk onbegrip tegenover zichzelf. Hij is wel discipel. Hij heeft wel bepaalde dingen van de Heere geleerd. Maar hij is nog lang niet zo ver dat hij voldoende zicht heeft op zijn eigen zonden en op zijn eigen gebreken. Een van de dingen die Petrus voortdurend parten speelt, dat is zijn overmoed. Heeft u dat gehoord in dat eerste stukje uit Lucas 22? Als de Heere Jezus op donderdagavond hem gaat waarschuwen en zegt: Petrus, let toch op, de Satan staat al met zijn zeef klaar om je te ziften als de tarwe. En dat Petrus zo brutaal en zo overmoedig is om te zeggen: Heere, zeg u dat maar tegen een ander. Die anderen die acht ik er wel toe in staat, jawel. Maar ik ben zelfs bereid om met u in de dood en in de gevangenis te gaan. En was het ook geen overmoed wat hem later die nacht ertoe deed besluiten om op zijn schreden terug te keren na die aanvankelijke vlucht uit Gethsemane en om dan naar die hof van Caiaphas te gaan en om dan in zijn overmoed nota bene tussen de soldaten bij het kolenvuur te gaan zitten? Wat heeft die man daar te zoeken, gemeente, in het hol van de leeuw? Hij heeft er ook geen opdracht voor gekregen van de Heere Jezus, maar hij zit daar. En hij merkt niet dat langzaam maar zeker de Satan dichterbij sluit en hem gaat ziften. En uiteindelijk, na zoveel dingen die op hem afkomen, valt hij in de zonde en komt hij tot de verloochening. Gemeente, we gaan daar vanmorgen niet diep op in natuurlijk, op die verloochening. Maar één ding wil ik daar wel van zeggen. Ziet u dat in het leven van Petrus, die enorme valpartij van die drievoudige verloochening niet van het een op het andere moment gekomen is, maar dat dat de uitkomst is geweest van een sluipend proces. Laten Gods kinderen zich voor gewaarschuwd houden, want genade maakt je niet onkwetsbaar voor zonde, ook niet voor grote zonden. En het is nooit van het een op het andere moment. Dan zou je zeggen, nou, ik kan me niet voorstellen dat ik dat nog eens een keer zou doen en dat ik daar nog eens een keer in terecht zou komen. Dat had Petrus ook niet kunnen voorstellen, gemeente. Maar het ging van het een naar het ander. Als een mens Gods woord veronachtzaamt, als die Gods waarschuwingen in de wind slaat, als die denkt op eigen vleugels te kunnen drijven, als niet meer de genade overheerst, maar je kan het allemaal weer zelf doen en je loopt niet in zeven sloten tegelijk. Zo, gemeente, van stap tot stap is een mens in staat tot de meest verschrikkelijke dingen. Kan iemand die de Heere Jezus van harte lief heeft, want dat had hij toch op de bodem van zijn hart liggen, maar ziet hij toch kans om drie keer te zeggen: ik heb die hele Jezus nog nooit van mijn leven gezien. Nou, gemeente, bent u inmiddels zover om met mij dat eerste woord boven dat eerste punt te schrijven? Dat het een onvoorstelbaar wonder is dat de opgestane Heere Jezus op de eerste, de beste dag dat hij weer leeft, voordat hij de 12 als groep gaat bezoeken, voordat hij allerlei andere mensen gaat bezoeken, dat hij eerst deze man opzoekt. Ik zei u in het begin van de preek, de Heere Jezus zoekt de zijnen op. Mensen die een band aan hem hebben. Maar kun je dat op dit moment nog zeggen van Petrus? Wat heeft hij gezegd? Ik ben niet. Ik ken niet. Het betekent niks voor me. En We hebben dat in Lucas niet gelezen, maar andere evangelisten vertellen het er ons bij. Hij heeft dat niet alleen maar zo gezegd, hij heeft erbij gevloekt. Hij heeft zichzelf vervloekt en eden gezworen bij God. Ik ken hem niet. Hoort hij er dan nog bij? Van Petrus' kant, gemeente, is de band eigenlijk doorgeknipt. En we kunnen ons nauwelijks voorstellen wat het toen voor hem geweest moet zijn, wat de ouderling ons ook heeft voorgelezen, toen dat moment kwam dat Petrus dat voor het eerst zelf heeft beseft. Toen die haan kraaide, jongens en meisjes, en toen die ineens indachtig werd, toen ineens wist hij het weer van gisteravond, wat had de Heere Jezus ook alweer gezegd? 3 keer verloochend. En hij had gezegd, Heere, dat is niet waar. Hij had gezegd, het is overbodig. Ik zal nooit zoiets doen. Integendeel, u kunt op me rekenen. En nou is het toch gebeurd. Hij heeft niet alleen die lieve meester verlaten, maar hij heeft hem ook verloochend. En gemeente, als een mens dat nou gewaar wordt, dan kan Peter eens maar 1 ding vrezen. Dat de Heere Jezus nou voortaan ook zal zeggen wat Hij gezegd heeft. Als de mensen vragen, Heere Jezus, kent u Simon Petrus? Heeft u wel eens gehoord van Kefas? Dat de Heere Jezus dan ook zou zeggen, ik ken heel die mens niet. Nou is het vandaag natuurlijk een totaal andere omstandigheid, gemeente. Wij zitten hier niet in Jeruzalem. We zitten niet in het jaar 30. U bent niet Simon Petrus. U bent ook niet een van de 12. Maar het zou best voorstelbaar kunnen zijn dat er mensen hier in de kerk zitten die op dit paasfeest op precies dezelfde plek terechtgekomen zijn als Petrus terechtgekomen is. Andere mensen weten dat helemaal niet natuurlijk. Die zien dat ook niet aan u als u naar de kerk loopt. Maar diep van binnen heeft u al lang de spiegel voorgehouden gekregen toen Lucas 22 werd voorgelezen. En u weet er ook wel wat van. Misschien niet met zoveel tranen als bij Petrus. Maar wat het is, als die bittere tegenspoed die je zelf over je gehaald hebt, het angstig gemoed gaat benauwen en naar gejammer en geklag gaat opleveren, omdat je tegen jezelf aangelopen bent, omdat je overal doorheen gezakt bent, omdat je van jouw kant niks meer overgehouden hebt, ook niet datgene waarvan je vroeger kon zeggen, de Heer heeft dat aan mijn ziel gedaan en heeft dat aan mijn ziel gedaan, want je kan er nou niks meer van maken. Je hebt zo gezondigd en je hebt de Heer zo bedroefd. En je hebt het zo verknoeid. Je kan nergens meer wat van maken. Je hebt alleen maar zonde. Je hebt alleen maar schuld. En dan wordt het nog Pasen ook. En een ander zingt van overwinning. Van vreugde. Van blijdschap. En je kan er niks mee. Want je zit daar in het donker. En je hebt het er zelf naar gemaakt. En je kan je er zelf ook niet meer uithalen. En gemeente, gelooft u niet, de een kan dat natuurlijk heftiger beleven dan de ander, maar dat er in het leven van ons allemaal wel eens een keer een moment moet komen dat je zo tegen jezelf oploopt. Dat je gaat leren wat Petrus daar heeft geleerd toen die uit de hof van Caiaphas wegrende. Ik zeg niet dat u het zo heftig moet meemaken als hij, maar dat je, om het met de woorden van de catechismus te zeggen, dat je er iets van gaat leren, onder leiding van de Heere zelf, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Kijk, dat belijden is 1 ding, maar dat nou te beleven, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. En dat je dan dat schaap wordt uit Lucas 15, begrijpt u? Dat je ook in die zin dat schaap wordt. En dan kun je ook naast Petrus gaan zitten. Heer, ik heb me wel erbuiten gezet. En ik ben wel gaan zwerven en gaan dwalen. Als een schaap in het rond, onbedacht. Maar dan kan ik nooit meer zelf de weg terugvinden. Weglopen is mijn werk. Maar terugbrengen niet. Gemeente, hebben we blij nieuws vanmorgen op het paasfeest. Ook op deze tweede paasdag. Blij nieuws. Vanwege hem die is opgestaan uit de doden. Gisteren is het u al in allerlei toonaarden meegedeeld. Het is verkondigd vanuit allerlei schriftgedeelten. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is hier niet. En de discipelen hebben zich mogen verblijden gisteren. Toen ze in het woord de Heere mochten zien. Maar nou is er vanmorgen nog een extra reden om u te verblijden, gemeente. Niet alleen maar omdat Jezus weer leeft. Maar omdat Jezus die leeft, dezelfde Jezus is als voor Pasen. De goede herder. Die het verlorene zoekt. Die erbarmen heeft met wie zichzelf in het verderf stortte. En daarom zoekt hij mensen als Kefas op, gemeente. En nogmaals, hij zoekt hem zo heel vroeg op. Het is niet de allereerste ontmoeting geweest op Paas. En als je dat allemaal op een rij probeert te zetten, dan kom je erachter. Dat moet natuurlijk zo geweest zijn dat hij eerst aan die vrouwen is verschenen. Maar van de discipelen, van die 12, er zijn er nog 11 over, van die mannen is Petrus wel de eerste die met de Heere Jezus weer in aanraking komt. En dan was hij niet de allereerste die hem zag. Een uitlegger schreef zo heel mooi, ik geef het u maar door. Petrus was wel de eerste die in het hart van de Heere Jezus lag. En dat kun je ook afleiden uit het evangelie. Kent u de woorden die de engel in Markus 16 tot de vrouwen spreekt? Als die vrouwen bij het graf weggestuurd worden, ze hebben een taak te verrichten. Ze moeten naar de discipelen toe om te zeggen, Jezus leeft en hij gaat u voor naar Galilea. Wat zegt de engel dan tegen de vrouwen? Zegt zijn discipelen en Petrus. Dat is natuurlijk aan de ene kant, gemeente, een ontdekkende manier van spreken. Want zoals Petrus zich erbuiten gezet had, zo zegt de Heere Jezus eigenlijk ook. De discipelen en, ja, we hebben nog iemand, die was ooit discipel, maar die heeft nou zelf gezegd dat hij het niet is. En toch, gemeente, ligt er ook weer evangelie in die manier van spreken. Want hij noemt hem wel Petrus, die engel. Hij zegt niet, we hebben het nou maar weer even over Simon. We gaan even helemaal terug naar voordat hij discipel was. Nee, die naam die Jezus hem gegeven heeft. Petrus, Kefas. Zo wil de Heere Jezus hem blijven noemen. En hoe kan dat nou, gemeente? Daar gaat het nou in het tweede punt over vanmorgen. Hoe kan dat nou? Want het was toch totaal verzondigd dat deze Petrus nog een discipel genoemd mocht worden. Ja, maar heeft u dat dan nog nooit begrepen, gemeente? Is het ooit een zaak van verdienste dat de mens erbij gerekend wordt en dat die discipel mag heten? Of moet je daar nou juist allemaal achter komen? Dat is nou van mijn kant verzondigd. En dat is toch ook de verdieping in het geestelijke leven, om daar nou elke keer weer op te stuiten. Dat je nooit een moment bereikt dat je zegt, en nou heb ik het eigenlijk ernaar gemaakt dat ik er ook bij mag horen. Het heeft wel 25 jaar geduurd. Het heeft 40 jaar geduurd. In de maatschappij krijg je ergens een lintje voor. Dat je geestelijk zou zeggen, nou heb ik ook eigenlijk een lintje verdiend. Een onderscheiding. En nou heb ik zoveel ervoor gedaan. En nou heb ik zoveel trouw betoond. En nou heb ik er zoveel voor over gehad. Nee toch. Dat wordt toch steeds meer onverdiend. Ja, maar die band dan, die band die van Petrus kant was doorgeknipt. Hoe zit dat dan? Ja, maar dacht u gemeente dat die band zich ineens door een man als Petrus liet doorknippen? Weet u wel dat dat helemaal niet kan? Ja, maar hij zei het toch? Ja, maar dat kan toch niet? Want die band die daar is tussen de Heere Jezus en de ziel van Petrus gemeente, die is veel te oud en daarom veel te taai om zomaar in een moment van onbedachtzaamheid te kunnen worden doorgesneden. Dan weet u wel hoe oud die band is. Nee, dat is niet van 3 jaar geleden toen die bij het meer van Tiberias bij zijn schip vandaan geroepen werd. Je moet veel verder teruggaan. Dan moeten we terug, gemeente, naar het moment dat in de stilte der eeuwigheid God de Vader dat uitverkoren volk aan de Zoon overhandigde. Al die mensen die van de Vader gegeven zijn aan de Heere Jezus om ze zalig te maken. En in heel die scharen die niet door een mens te tellen is, daar was ook in begrepen Simon Petrus. En als je eenmaal in de handen van de goede herder bent gelegd, gemeente, en weet u toch wat die goede herder ervan gezegd heeft in Johannes 10? Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Zelfs zij zelf niet. Ik moest denken aan een moeder op straat. Kind aan de hand. Kind is driest, is dol, gaat rennen, rukt zich los, wil de straat op. Oh, er kunnen ongelukken gebeuren, gemeente. En wie kan zijn kinderen altijd op tijd vastgrijpen, maar uit de hand van de goede herder kan niemand zich losrukken. Al zou je het proberen. Maar die handen, gemeente, houden een mens voor eeuwig vast. En leefden Gods kinderen daar nou maar meer uit, gemeente? Zou ze dat niet meer troost bieden? Zou ze dat niet meer rust geven? Dat ze meer zouden leven uit dat eeuwig welbehagen. Heere, u heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom mag ik me er toch wel eens in vertroosten, dat u zo getrouw als sterk bent en u zult uw werk toch voor mij volenden. Iemand zegt, dominee, als u de verkiezing er nou bij gaat halen vanmorgen, dan heb ik daar helemaal geen troost van. Want ik ben zo'n buitenstaander, ik ben een mens die zich nergens bij kan rekenen. Ik ben niet iemand die kan zeggen, ik hoor ook bij het volk van God en ik ben er ook een van. En dan is die verkiezing voor mij geen troost, hoor. Nou, om te beginnen, gemeente, als we nou eens mochten zien dat die verkiezing geen muur is, maar een deur, dan zou dat al heel wat winst zijn. Omdat er een verkiezing is, kunt u überhaupt zalig worden. En ik weet niet of u bent uitverkoren tot de zaligheid. Dat kan ik zo aan u niet zien, gemeente. Ik kan het wel weten, hoor, van jezelf, als je door het geloof op Christus ziet. Maar al zou ik u nu niet kunnen zeggen of u verkoren bent tot de zaligheid, ik mag met Johannes Calvijn wel zeggen, u bent wel verkoren tot de weg ter zaligheid. Daarom zit u hier. God heeft gewild dat u niet op de straten van Peking zou rondzwerven, niet in het oerwoud van het Amazonegebied, zonder God, zonder godsdienst, dat u in de Bethelkerk zou zitten vandaag, onder de bediening van de genademiddelen. Hij maakt onderscheid waar het niet is en heeft u er alles over verwonderd. Is dat ook alles een pleitgrond geworden? Het is geen rustgrond dat je kerklid bent en dat je onder het woord bent, maar wel een pleitgrond. Heren, nou heeft u me onder dat woord willen brengen. En ik heb met Pasen gehoord, ook dit jaar weer, dat dat woord het middel is waardoor de Heere Jezus mensen opzoekt. Hij laat daardoor zijn stem horen. Hij laat daardoor weten dat hij leeft. Hij kan het zo maken dat dominees wegvallen, dat een kerkenraad verdwijnt en dat je alleen maar de Heere Jezus ziet en zijn stem hoort. En dat het een ontmoeting wordt met die levende paaskoning. Heere, wilt u daarvoor dat woord gebruiken? Dat het toch niet te vergeefs zal zijn dat ik onder dat woord gezeten heb. Zo, gemeente. Want inderdaad, de Heere Jezus laat zich ontmoeten. Dat is trouwens ook wat bij Petrus gebeurd is, gemeente. Daar moet u wel even goed op letten. Dat hoort ook bij punt 2. Want denk nou niet dat Petrus iets gedaan heeft en toen heeft de Heere Jezus gezegd, nou hier ben ik, Petrus. Het tweede woord waar wij over nadachten was onvoorwaardelijk. Dat duidt op het welbehagen, maar dat duidt ook op de manier van verschijnen. Eerlijk gezegd is de herziene Statenvertaling in dit opzicht ietsje duidelijker dan de oude. Ik mag dat vanuit het Grieks wel zeggen, zowel bij Lucas 24 als bij 1 Korinthe 15 staat in onze vertaling is gezien. Hij is door Kefas gezien. En daar zou iemand een verkeerde kant mee op kunnen gaan. Je zou dan kunnen denken, Petrus heeft heel goed rondgekeken in Jeruzalem en omstreken. Hij heeft zijn ogen goed de kost gegeven. En als hij een verrekijker had gehad, had hij die ook nog gebruikt. En toen op een gegeven moment heeft hij hem in de gaten gekregen. En hij heeft hem gezien. En toen kon de Heere Jezus er niet meer verstoppen. Gemeente, er staat eigenlijk in het Grieks, hij is aan Kefas verschenen. Hoort u dan waar dat begint? Niet Petrus ging kijken en toen zag hij hem. Nee, ik weet niet wat Petrus allemaal deed. Maar Jezus kwam. En hij openbaarde zich. En toen verscheen hij aan Petrus en toen zag hij hem. Zoals het altijd gaat, gemeente. Of u moet het anders geleerd hebben, maar zo gaat het toch. Hoe komt een mens tot een ontmoeting met Christus? Dat gaat altijd van Christus uit. Nou, dat zal wel een overrompelende ervaring geweest zijn, gemeente. Had Petrus er ooit nog op gerekend? Had hij er ooit nog op durven hopen? Nou, misschien dat je toch ook wel terug mag denken aan die woorden die de Heere Jezus er zo bemoedigend bij gezegd had, toen die Petrus waarschuwde voor die zee van Satan. Als Petrus dat nou ook nog bedacht heeft, gemeente. Als die zich dat nou ook heeft herinnerd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En als Petrus nou goed gekeken heeft op dat moment toen die haan kraaide. En toen de Heere Jezus zich omdraaide en Petrus draaide zich ook om. En toen even in die ene flits dat oogcontact. Dat hij in die ogen toch meer gezien moet hebben dan alleen maar boosheid of verwijt. Of ik had het je toch gezegd. Maar dat hij ook in die ogen die gebleven liefde van de Heere Jezus heeft gezien. Gemeente, die liefde wordt vandaag bevestigd in het leven van Kefas. En het wordt onder vier ogen bevestigd. U vraagt, wat hebben ze dan met elkaar besproken? Ik kan het u niet zeggen. Ik kan er wel naar raden. Maar met raden moet je altijd uitkijken. De Heilige Geest heeft daar een sluier over gelegd. Wat daar nou in dat onderhoud onder vier ogen is afgesproken. En wat daar is besproken. Want zo zijn er toch dingen in het geestelijke leven. Waar een ander niet alles van hoeft te weten. Er zijn toch dingen tussen God en je hart. Dat is alleen maar voor tussen God en jouw hart. Daar heeft een ander niks mee te maken. Ik zou zelfs willen zeggen, gemeente, hoed u voor mensen. Die kans zien om hun hele geestelijk leven altijd tentoon te spreiden en tot in de kleinste details op straat te gooien. Matthew Henry zegt, wee u. Als heel uw geestelijk leven voor de mensen zichtbaar is, daar moet ook een verborgen zijde zijn in de binnenkamer. En daar is een mens, een ander mens niet bij. Daar worden dingen besproken, die kun je ook niet altijd aan een ander uitleggen. En dat hoeft ook niet. U gelooft wel, gemeente, dat de Heere Jezus met Petrus nog eens even teruggekomen is op Lucas 22. Zoals hij het later bij de zee van Tiberias openlijk met de rest erbij nog een keer gedaan heeft. Die verloochening, die moest wel herroepen worden. Er moest wel schuldbelijdenis gedaan worden. De Heer werkt niet over de zonde. Nee, dat moet wel uitgesproken en uitgepraat en uitgedelgd worden. En Petrus heeft ook wel zoiets moeten belijden als wat David in Psalm 119 heeft beleden. Gelijk een schaap, Heere, heb ik gedwaald in het rond. Maar ai, zoek uw knecht en vergeef mijn zonde. Maar uiteindelijk mogen we zeggen, is deze ontmoeting er een van blijdschap geworden voor Petrus. En ook voor de meester van Petrus. Herinner u de gelijkenis van het verloren schaap? Let op die herder. Hij is verblijd als hij dat ene schaap uit de verlorenheid heeft weten te rukken. Hij haalt iedereen erbij om mee feest te vieren. Al was er maar één zondaar die zich bekeerde. En gemeente, als de Heere Jezus nu na Pasen net zo is, laat u dan vanmorgen eens apart nemen. Al zou u nog nooit een ontmoeting met hem hebben gehad, al zou het nog nooit echt paasfeest zijn geworden, maar als het nou zo gesteld is dat de Heere Jezus er zo op uit is om verlorenen te zoeken en op te rapen en thuis te brengen, en hij heeft er zelf nog de meeste vreugde van, zou u er dan tegenop zien om met hem contact te hebben? Zou u er dan tegenop zien om uw zonden aan hem te belijden? Zou u hem nog langer ontlopen? Wat een dwaas zou u zijn als u zo'n zaligmaker zou proberen te ontlopen, die het zo goed meent met al bedervers en weglopers. Vandaag is die er, gemeente, in het woord. En hij zegt, zullen we eens praten? Wat heb je me te zeggen? Stort je hart maar uit. En weet dat ik je gevonden heb. Gemeente, dat is uiteindelijk, we gaan nog even naar het laatste punt, een onvergetelijke ontmoeting geworden. Er zijn van die dingen in je leven, dan zeg je met de dichter, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En dat is ongetwijfeld van die ontmoeting onder vier ogen geweest tussen Jezus en Kefas. Het zal trouwens ook wel een leerzaam gesprek geworden zijn, denkt u niet? Want wat waren er een misverstanden bij Petrus? Hij wou er niet aan dat Jezus zijn borg zou zijn. Hij had geen zicht op het werk dat op Goede Vrijdag gedaan is. Hij wist ook niet goed waarom dat nou zou moeten. Want hij had zichzelf nog zo hoog staan. En nou gaat de Heere Jezus hem nader onderwijzen. Waarom moest ik nou naar het kruis, Petrus? Heb je er nou iets van gezien wie je bent en hoe groot je schuld is? Ben je er nou achteraf blij om, Petrus, dat ik je toen je gang niet heb laten gaan met dat zwaard in die hof van Gethsemane, en dat ik me laten gevangen nemen heb en dat ik ook voor jouw zonden, Petrus, gewillig aan dat vloekhout gegaan ben en dat ik je niet toegestaan heb om in de weg te lopen? En dat ik je toen die nacht maar ingestuurd heb met mijn ogen om daar buiten in de eenzaamheid te wenen. Maar dat je me niet meer voor de voeten zou lopen. Want ik ben de borg, Petrus, en jij bent de zondaar. Nader onderwijs. De Heere Jezus had trouwens bij voorbaat ook al gezegd wat hij met dat onderwijs van plan was. Dat had hij toch ook gezegd op donderdagavond. Petrus, als je eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En u heeft natuurlijk groot gelijk als u zegt dat dat versterken van de broeders, die levenstaak van Petrus die hij als apostel zou krijgen, dat daar meer voor nodig is geweest dan alleen maar dat vallen in die zonde en er weer uit opgeraapt worden en een ontmoeting met de Heere Jezus krijgen. Daar moest later ook nog de kracht van de Pinkstergeest aan te pas komen. Maar dat toegegeven, zo is het vandaag nog. Het moet Pasen worden en het moet Pinksteren worden. Maar kijk dan eens, gemeente, wat de vrucht is van Gods werk in het leven van Kefas. De man die Jezus niet begreep en die zichzelf niet kende. En die toen in zijn overmoed klem gezet werd door een dienstmeisje en ineens lag die ondersteboven. Zie wat er gebeurt, gemeente, als Jezus hem opgezocht heeft en de geest vaardig over hem is geworden. Hij staat straks op het tempelplein in Jeruzalem 3000 man toe te spreken. En hij spreekt vrijmoedig van de borg voor zondaren, Jezus Christus. En ik kan er nog bij wijzen ook, die gij gekruist hebt. Alsjeblieft. Later schrijft Paulus over hem in Galaten 2. Als Paulus tot bekering is gekomen en hij gaat voor het eerst op bezoek bij de apostelen in Jeruzalem. En zegt hij, wie daar de vooraanstaande plaatsen hebben. Mensen op wie je kan bouwen als apostel. Die pilaren van de kerk genoemd mogen worden. Wie bedoel je dan, Paulus? Nou, dan denk ik aan drie mannen in het bijzonder. Dan denk ik aan Johannes. Dan denk ik aan Jacobus. En weet je wie ook een steunpilaar van de gemeente Jeruzalem is? Kefas. Zo versterk uw broeders. En als u nog tijd over hebt, gemeente, op tweede paasdag, leest u voor uzelf of met de kinderen de eerste zendbrief van Petrus. Man die in het eerste hoofdstuk al meteen met de deur in huis valt, door de vrucht van Pasen te verkondigen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn rijke barmhartigheid heeft wedergeboren tot een levende hoop. Hoe dan? Door de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Dat is Petrus na de ontmoeting met de Heer Jezus. Lees hoe hij zijn meester aanprijst. Als die dierbare borg en zaligmaker. De hoeksteen van mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En u die gelooft, is die ook dierbaar. Dat is Petrus na Pasen, gemeente. Ook een man die zijn plaats weet in te nemen. Want wat die anderen aan het eind van zijn eerste zendbrief aanraadt, heeft hij zelf ook geleerd. Ook in die ontmoeting met de Heere Jezus. Wat dan? Vernedert u onder de krachtige hand Gods. Opdat hij u verhoge te zijner tijd. Heeft u met Pasen ook een ontmoeting gehad met de Heere Jezus, gemeente? Dan kun je niet alles vertellen van wat je meemaakt. En dat geeft niet. Maar vertel maar wel van hem wat Petrus ook van hem verteld heeft. Dat hij alles is en dat u niks bent. Dat zijn genade u opzocht. En dat u voorwerp werd van zijn welbehagen. Dat hij groot gemaakt moet worden. Dat zijn borgwerk u alles is geworden. En dat u ertussenuit viel. En dat u overmoed plaats moest maken en mocht maken voor ootmoed. En vergeet er dan ook niet bij te vertellen hoe u het allemaal geleerd hebt. En hoe u de Heere Jezus op dit paasfeest ontmoet hebt. Niet omdat hij ineens voor u stond in de keuken. Niet omdat u een visioen kreeg of een droom. Maar omdat u gewoon in de kerk ging zitten. En toen werd dat gewone heel bijzonder. Want toen werd er gesproken en het was niet de stem van de dominee. Nee, toen was het de stem van de meester. Toen was het de stem van de herder. En dat is je bijgebleven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen.